onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 19 het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons van alle ramp bevrijdt, voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontberen, wat er verder volgt. Daarna vindt de schriftlezing plaats. Rut 1, vers 1 tot 18, waarvan de versen 7 tot en met 18 onze tekst zijn. We luisteren naar de wet. Wij zingen Psalm 84, vers 5. Daarna Rut 1, vers 1 tot 18, waarvan de versen 7 tot en met 18 onze tekst vormen.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. De naam nu van deze man was Elimelech, en de naam zijn huisvrouw Naomi, en de naam zijn zonen Machlon en Gerjon, Efrates van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar ze werden overgelaten met haar 2 zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die 2, Mahlon en Chilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar 2 zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had en geven hun brood. En daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. En als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegle tot het huis van haar moeder. De Heer doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. En de Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar: wat zullen wij zekerlijk met u wederkeren tot uw volk? Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden worden? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben oud om een man te hebben, wanneer ik al zeiden, ik heb hoop, of ik ook deze nacht een man had. Ja, ook zonen baarden, zoudt gij daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want dat is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heere is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleedde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk. En tot haar goden keert gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden, al zo doet mij de Heere. En al zo doet hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. En als hij zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken.
In onze voorbeden gedenken wij Pieterik van der Marel, die deze week in het Erasmus ziekenhuis geopereerd zal worden. Broeder Brussaert, die morgen opgenomen zal worden en ook een zware hartoperatie moet ondergaan. Broeder P.J. Kraaienveld, die in het ziekenhuis verblijft vanwege een infectie en morgen waarschijnlijk weer thuis komt. En dan willen we Ewout van Wingerden opdragen. Dankzegging willen we doen met het gezin van Kees en Hanny Brandwijk, Kleinjan, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en een broertje. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Geef, Heere, dat die keuze, die liefdeskeuze, in ons aller hart gewerkt mag worden, tot lof en eer van uw grote naam. Dat is immers een werk van u, vanuit het eeuwige welbehagen van u, dat gij de liefde Gods uitstort in verdorven zondaarsharten, waardoor ze verbroken en verslagen van hart worden en daadwerkelijk gaan breken met de zonde en de ongerechtigheid, en met de wereld en Satans dienst, en de weg mogen opgaan die uw volk ook betreedt. Zoals Rut dat mocht beoefenen in haar hartelijke keuze. Heer, dat is een keuze die scheiding maakt, want er kwam een scheiding met haar schoonzuster Orpa. Dan kunnen soms banden die soms heel dichtbij zijn, vreemd voor ons gaan worden. En het is ook een keuze die beproefd werd, omdat immers Naomi haar vergezelde als een zwaar beproefde vrouw. En het is een keuze die volhard wordt, want zij mocht het belijden dat zij tot aan de dood wil blijven bij die keuze. Ja, Heere, wat is het toch nodig dat Gij in ons die keuze werkt, ook in de harten van onze jonge mensen. Want wat brengt de wereld toch met zich mee? En de zonde, want het loon op de zonde is immers de dood. En geef toch dat wij dat gaan inzien. En dat de nood ook van de zielen op onze harten gebonden zal worden deze dag. Wanneer we geroepen zijn om te prediken, Heere, tot eer van uw naam. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. En geef dat dat ook het doel mag zijn van ons aller leven, of mag worden van ons aller leven, dat we u in het oog houden. En dan komen wij voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen, dat we weer in uw huis mogen zijn. Gij hebt ons alle gespaard en gedragen op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. Terwijl ook aan de achterliggende week immers mensen bij het graf moesten staan, we denken dan ook aan de familie Dam, die ook in onze kring dat verdrietige moest meemaken om een klein kind naar het graf te brengen. Heere, wilt Gij hen ook ondersteunen. En wij bidden U voor alle rouwdragenden in ons midden. Geef hen kracht om dit te dragen. Ja, te verdragen. En dat ze door U getroost mogen worden. We dragen elkaar aan U op. We bidden U of Gij toch wil sterken. In alle moeite, in alle kruisen, in alle verdrietigheden. We bidden u voor de zieken in ons midden. We denken aan Pieterik, die de komende week geopereerd zal worden. Heere, u weet dat hij er tegenop ziet. En we bidden van u of gij ook over hem wil waken. En dat alles goed mag gaan. En dat hij ook gevoelt in zijn jonge leven dat het zo noodzakelijk is om de Heere vroeg te zoeken. Zoals u ook hem en alle jongeren dat toeroept. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ach, en u weet, Heere, dat we dat niet doen. En daarom wilt u die genade schenken. Opdat hij dat ook mag leren in zijn leven. En geef dat de operatie ook goed mag gaan. We bidden u het ook voor broeder Brussaert. Die een zeer ernstige hartoperatie moet ondergaan. O, waak toch over zijn leven, Heere. En dat hij ook zal beseffen dat ook zijn leven een handbreed gesteld is. En u weet hoe geestelijk bij hem is. O, Heere, wilt gij toch met uw genade overkomen. Want wat is het moeilijk wanneer we zo'n grote operatie moeten ondergaan. En we weten niet hoe het ligt tussen God en onze ziel. En wilt u dan komen in zijn leven als in het suizen van een zachte stilte. En uw genade laten zien voor de grootste der zondaren, geopenbaard in Christus alleen. En geef dat de operatie ook goed mag gaan, dat we ons mogen verblijden in uw daden. Wilt u zijn met broeder Kraaienveld, die plotseling in het ziekenhuis moest verblijven vanwege een infectie. We danken u ervoor dat het alweer goed met hem gaat en we bidden van u of gij hem ook wil bepalen bij de kortstondigheid van dit leven. Opdat hij ook weer door deze weg erbij bepaald wordt. Hoe noodzakelijk het is om zich voor en toe te bereiden op die grote godsontmoeting. En Heere, breng hem dan ook spoedig weer thuis. Zo dragen we Ewout aan u op. Heere, we bidden van u of gij ook met hem en Cornelia wil zijn. O Heere, geef toch dat deze periode in zijn leven toch, ja, de periode mag zijn dat hij een God mag vinden. Och, Heere, wilt u hem toch de genade van dat waarachtige zoeken, dat zoeken van u, omdat hij u mist en kwijt is, zodat hij mag ervaren de waarachtigheid van die belofte. Wie zoekt, die zal vinden. En die bid, die zal ontvangen. En die klop, die zal opengedaan worden. Dat is een werk van uw Heilige Geest. dat volhardende zoeken, bidden en kloppen. Ja, dat hij zo mag liggen aan uw poort, Heere. En dan zal hij toch niet beschaamd worden. Gedenk ook zijn vrouw, wilt u haar dat ook schenken, want dat is ook voor haar zo noodzakelijk. U weet, Heere, hoe ze tegen de toekomst aankijken. En wil ze daarin sterken, ook de wederzijdse ouders. Wilt u hen ook rustig maken, wilt u hen overgave geven. Wilt u hen de genade geven, wat het is om een kind los te moeten laten. Wat is dat toch zwaar, Heere, wat is dat toch onmogelijk van onze kant. Maar zou u dat willen geven? Leer ons toch achter u de Heere aan te komen. Help ons ook als gemeente. Geef gebed. Geef dat we de nood van allen op ons hart gebonden mogen krijgen. Om te worstelen voor uw aangezicht. En als die vier vrienden hem te brengen aan de voeten van Christus. We mogen uw naam ook dankzeggen. Dat in het gezin van Kees en Hannie Brandwijk een gezonde zoon geboren mocht worden. Hartelijk dank voor uw goedheid. En dat ze mochten ervaren hoe gij hen uit en door geholpen hebt als de grote schepper van het leven. En wij bidden u, o grote herschepper, of gij ook dit kind en hun kinderen een nieuw hart wil geven, opdat ze u de Heere mogen toebehoren. We bidden van u of gij hen daarom wil zegenen in het gezin en in krachten wilt herstellen. Gedenk ons zo te samen in uw gunst, Heere. Help uw knecht in de bediening van het woord en verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 139 en daarvan de versen 1, 13 en 14. 139 vers 1, niets is uw oppere majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En vers 13, zou ik hen niet haten in mijn hart, wie snode haat uw goedheid dat. En het 14e, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, de Heere zegen u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking, psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Het zesde vers van psalm 86. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, drie weduwen trekken weg uit het Moab der zonde en afgoderij. Enerzijds is het de slaande hand van God die hen zover ook gebracht heeft en die hen heeft laten zien wie God is, dat God de zonde niet ongestraft laat, ook niet van zijn volk. En anderzijds is het ook het bericht geweest dat ze gehoord hebben dat de Heere zijn volk uit genade heeft bezocht, hen gevende brood. Die liefelijke belofte die heeft hen getrokken naar Bethlehem, naar het broodhuis. En zo voor het oog is er geen onderscheid tussen deze drie weduwen, Naomi, Rut en Orpa. Maar weldra zal openbaar komen dat niet allen die optrekken de toets kunnen doorstaan. En daar willen we dan naar luisteren, geliefden, en we schrijven boven de prediking: Naomi beproeft haar schoondochters. En dan staan we stil bij drie gedachten. Allereerst bij de toetssteen van Naomi. Ten tweede de beslissing van Orpa. En ten derde de keuze van Rut. Naomi beproeft haar schoondochters. De toetssteen van Naomi. De beslissing van Orpa. En de keuze van Rut. Dus eerst de toetssteen van Naomi. Daar staan deze drie weduwen vlak voor de grens van Moab en Israël. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat de Jordaan zijn geweest. Een rivier die immers bijzonder gesproken heeft in de geschiedenis van het volk Israël. De Jordaan, dat is het moment geweest waarop het volk Israël op een wonderlijke wijze Kanaan binnenging. Een plaats waarvan de Heere gezegd heeft, dat mag het volk nooit vergeten. Elke vader en moeder, jongens en meisjes, moest dat vertellen. Want midden in de Jordaan was een soort monument aangebracht. En dat waren stenen die opgestapeld waren. En wanneer dan de Jordaan op zijn laagst stond, dan kon je die stenen boven water uitzien komen. En dan moesten de kinderen vragen, vader, moeder, wat zijn dat voor stenen? En dan had die vader en die moeder de gelegenheid om die wonderlijke geschiedenis te vertellen van de doortocht door de Jordaan. En Naomi zal ook zeker die geschiedenis verteld hebben in haar gezin. En daar staan deze drie vrouwen nu voor diezelfde Jordaan. Een beslissend moment in hun leven. Ze hadden zoveel gemeenschappelijk, niet waar. Alle drie kwamen ze uit Moab en waren ze onderweg naar Israël. Alle drie hadden ze hun man verloren. En Naomi twee zonen. Daar dacht ik vorige week nog aan bij de voorbereiding, toen ik meer inging op dat Naomi weduwe werd. Maar het is ook heel wat hoor om je kind te verliezen. Dat is ook ontzaggelijk. Dat heeft Naomi op twee keer mee moeten maken. Ik sprak van de week nog een collega die dat ook meegemaakt had. En die zei, het was net of dat er een kamer in mijn hart dicht ging. Toen mijn dochter stierf. Dat is ook heel wat. Niet waar. Maar zo stonden deze drie daar. En zo voor het oog, alle drie dienen ze de Heere. Maar dan valt er een scheiding. En die scheiding die valt wanneer Naomi, de oudste van de drie, een heel indringend gesprek begint. En dat gesprek dat mogen we samen afluisteren. En wanneer dat gesprek op ons afkomt, dan zal dat onwillekeurig allerlei vragen oproepen. Als je echt eerlijk leest wat Naomi allemaal zegt, dan vraag je je soms af, Naomi, wat heb je nu precies bedoeld met de dingen die je allemaal gezegd hebt? We kunnen dat gesprek, die toets tegen Naomi, in drie stukjes knippen. Het eerste stukje, daar zou ik boven willen schrijven dat Naomi zegt: keer terug. Keer terug naar het huis van je moeder, zo zegt Naomi. En mogelijk denkt Naomi dan aan de typische manier van wonen in het oude Oosten, dat er een vrouwenvertrek was, waar de moeder de hoofdrol speelde en de dochters daarbij woonden. Keer terug in de tenten van je moeder. Maar in ieder geval zegt ze daar wel mee, jongens en meisjes. Keer terug naar het huis waar het beeld van Kamos staat. Wat zegt ze? Naar het huis waar je vandaan komt. Waar die afgod staat. Ja, en dan voegt ze eraan toe: de Heere doe weldadigheid bij u, gelijk gij gedaan hebt bij mij en bij de doden. En dan gebruikt ze een heel bekend woord uit het Oude Testament, namelijk het woord gesed. Dat is verbondsgoedertierenheid. Dus ze geeft wel een zegen mee. Keer terug naar het huis met die afgod. En de Heere zegene u met zijn verbondsweldadigheid. En daarmee spreekt ze wel uit dat ze hoopt dat de naam des Heeren die aan hem bekend gemaakt is, niet vergeten zal worden. Ze zei er immers getuige van geweest. Wie de Heere is in het leven van Naomi, in zijn verbondstrouw. Ook juist in de vele tegenslagen die Naomi meegemaakt had. En dat wil ze toch wel meegeven, die geestelijke erfenis. En dan zegt ze: de Heere geve u dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En gemeente, dan gebruikt ze een woord rust in het Hebreeuws, dat we 21 keer tegenkomen in het Oude Testament. En wanneer we dat woord echt nagaan in het Oude Testament, dan is dat een woord wat de Heere uitdrukkelijk verbindt aan het land Kanaan. Denk aan Psalm 95, vers 11. Indien zij ingaan in mijn rust. Of Psalm 132, vers 8 of 132, vers 14. Waar ook gesproken wordt over de rust die er overblijft voor het volk van God in het land der belofte. Maar zeg Naomi, wat zeg je me nou toch? Ik hoop dat er iegelijk die rust zal vinden in het huis van haar man. Klopt dat wel, Naomi? Want dat is toch de rust niet waar de Heere zijn volk naartoe leidt als de ware herder van zijn volk. Naomi toch, die rust die kun je toch niet toewensen in de tenten van Moab. Voelt u, geliefden, dat er iets dubbels in dat gesprekje van Naomi zit? Iets tweeslachtigs. Enerzijds spoort ze aan om terug te keren naar Moab met alles erop en eraan. En anderzijds wenst zij hen wel de zegen des Heeren toe. En de nabijheid en de gunst des Heeren. Naomi toch. Je moet toch wel beter weten. Dat het een toch niet samen kan gaan met het ander. Dat is het eerste stukje van het gesprek van Naomi. Dan het tweede stukje van het gesprek van Naomi. Dan komt ze met het leviraatshuwelijk. Dat is het zwagerhuwelijk. De zwagerplicht. Als Naomi merkt dat in dat eerste stukje van haar gesprek de beide schoondochters niet van plan zijn om terug te keren, dan gaat ze een tweede poging doen om hen zo ver te brengen niet met haar mee te gaan. En dan komt ze met de gedachte van het leviraatshuwelijk. Wat is dat? Er staat niet zoveel over in de Bijbel. Maar dat betekent dit, jongens en meisjes. Wanneer de man van een vrouw stierf, dan moest de broer van die man trouwen met de weduwe. Met het doel dat het geslacht wel voortgezet werd. Zeker wanneer de vrouw dan kinderloos achterbleef. En daar komt ze mee. Ze zegt eigenlijk, ja, jullie hebben geen zwagers. Want ik heb verder geen zonen. En stel je nou eens voor dat ik nog een man zou krijgen. En eigenlijk zegt ze het een beetje cynisch, want ze is al oud. En ik zou nog in verwachting kunnen raken. En ik zou een zoontje krijgen. Zou je daar dan op wachten totdat dat kind volwassen is? En dat je daar dan mee trouwt en dat je zo dan misschien nog enige toekomst hebt? Niet, mijn dochters. Je voelt toch wel aan, zo zegt ze tegen deze beide schoondochters, dat dat dwaas is, dat doe je toch niet? En dan zegt ze in vers 13b, want het is mij bitterder dan u, maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Let erop wat ze zegt, geliefde. Dat wordt hier vertaald met bitterder. Wat ze straks ook zegt. Noem mij geen Naomi, maar Mara. Dat is bitterheid. En hier gebruikt ze hetzelfde woord. Het woord mar. Bitterder. Het is mij bitterder dan u. Want de hand des Heeren is tegen mij. En dan verraadt Naomi de gezindheid van haar hart. Dat Naomi nog gemengd is. Ze is weliswaar vertrokken uit Moab. Ze gaat inderdaad naar Bethlehem, naar het broodhuis. Ze heeft de slaande hand des Heeren wel gevoeld. Maar het woord dat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt en ook die uitdrukking, de hand des Heeren is tegen mij, dat is een uitdrukking die ten diepste betekent, God stelt zich tegen mij op als een vijand. Nou, dat is wat. Moet je eventjes op je in laten werken. Dat is een kind van God. Die heen en weer geslingerd wordt door de slaande hand des Heeren. Echt niet denken dat een kind van God direct eronder komt hoor, als de slaande hand des Heeren in het leven komt. Ja, de vrome godsdienst misschien wel. Maar juist wanneer die slaande hand des Heeren pijn doet en drukt, dan komen ook die andere zaden soms zo boven, die zaden van opstand, die zaden van, ja, ten diepste rekenschap willen afleggen van de Heere, wat hij doet met al zijn daden. Dat horen we hier in deze woorden van Naomi. Denk aan de lijdzame Job die op een gegeven moment ook God ter verantwoording gaat roepen en dat mengt zich hierin. Ja, ook dat andere, ja zeker, ook dat positieve mengt zich hierin. De hand des Heeren is tegen mij. Ze ziet dus wel met het licht van de Heilige Geest dat het alles Gods hand is die het tot nu toe allemaal gedaan heeft. Maar ze kan er toch nog niet helemaal voor 100% onder komen. En ze wil eigenlijk met deze woorden tegen de schoondochters zeggen, denk erom als jullie met mij meegaan. Je hebt niet anders te verwachten dan klap op klap. Er is helemaal geen toekomst te verwachten. Dat is natuurlijk al gezegd. Als het gaat om dat zwagerhuwelijk. Nou, dat is al een uitgesloten zaak. En dan daar bovenop al dat andere. Laat mij nou mijn eigen pakje maar dragen, wil ze daarmee zeggen. En gaan jullie terug. Wat een zware beproeving voor deze beide schoondochters. die er allebei niet bij opgevoed waren, bij de vrezen des Heeren, die door Gods voorzienigheid in dat gezin terechtgekomen waren en die natuurlijk ook nog allerlei banden hadden met hun Moabitische familie. En dat hier deze godvrezende vrouw Naomi op deze manier eigenlijk zo aandringt en zegt: het levert niks op hoor, als jullie met mij meegaan, ga terug, dan heb je misschien nog kans dat je wat toekomst hebt. Dat is een hele zware beproeving voor deze beide vrouwen. Je moet maar in de kerk zitten en iemand van Gods kinderen praat zo tegen je, terwijl je in de kerk terechtgekomen bent, zonder dat je er ooit iets van gehoord hebt. En dat je gaandeweg er wat ingegroeid bent. En dat dan opeens een beproefd kind van God zo tegen je spreekt. Wat wordt dan je keuze toch op de zeef gelegd? Naomi's argumenten overtuigen inderdaad Orpa om terug te keren naar Moab en Rut. Die hangt haar schoonmoeder nog aan. En dan komen we bij het derde deel van het gesprek. En dan zegt Naomi, het is niet maar zomaar een mededeling van de geschiedenisschrijver. Maar dan zegt Naomi, hoor je het Naomi zeggen? Zie, je zwager en je schoonzuster, daar gaat ze. Dan gaat ze naar haar volk en haar goden toe. Volg haar na. Doe hetzelfde. Hoor je het Naomi zeggen? Ja, misschien zegt iemand, ja, dat zal ze wel cynisch bedoeld hebben om haar te beproeven, haar uit te lokken. Ja, maar toch, dat is een uitleg. En dat kan zeker. Maar zou Rut dat in de gaten hebben gehad? Rut die hoort het. Als Naomi had gezegd, tot haar volk. Goed. Tot je familie, daar kun je nog wel wat voor zeggen. Het zijn toch per slotverrekening je ouders. Maar tot haar goden. Tot Kamos en Astarte, die God van de wellusten, die God die kindersoffers eist. Tot haar goden. Als we dan Gods woord ernaast leggen, Deuteronomium 13 vers 6 tot en met 11. Daar staat in de wetgeving hoe Mozes als de mond des Heeren waarschuwt tegen iemand die een gezinslid of een vriend aanspoort om andere goden te dienen. Deuteronomium 13 vers 6 tot en met 9. Want dat doet Naomi toch? Naomi die spoort hier Rut aan om andere goden te dienen. Daar staat dat iemand dan des doods schuldig is. Er zijn wel uitleggers die zeggen, hieraan kun je zien dat Naomi toch ook ver van haar pad was. En dat ze ook in die 10 jaar toch besmet was. Ondanks dat ze de Heere vreesde. Want als je 10 jaar lang verwijderd bent van de zuivere dienst des Heeren. En je probeert thuis dan de dienst des Heeren waar te nemen. En alles van Moab komt binnen. En je woont midden in een omgeving van Moab. Zou dan het gezin daar niet door beïnvloed worden? Dan zijn er toch de sterke benen die die weelde kunnen dragen. En dan zie je ook dat ook kinderen van God slap kunnen worden. Denk aan Lot en zijn gezin. Lot, die talmde. En de engel die moest hem dwingen om Sodom te verlaten. Naomi werd min of meer ook gedwongen door de slaande hand Gods. Ja, was er dan niets van de vreze des Heren in? Jazeker, dat was er zeker bij. Maar toch moeten we eerlijk omgaan met de woorden zoals ze hier staan. En dat was voor Rut ook weer een zware beproeving. Want Naomi die hanteert hier niet de manier van de liefde om ze op te wekken. Kom, ga met ons en doe als wij. Ze lokt ze niet. En daarom is het een onbegrijpelijke, maar tegelijkertijd een hele zware toetssteen voor deze twee moabitische vrouwen. En zo komt de scheiding openbaar, onze tweede gedachte, de beslissing van Orpa. Bij de eerste aandrang van Naomi om terug te keren naar Moab, reageerden Orpa en Rut allebei hetzelfde, geliefden. Beide hebben toen hun schoonmoeder beetgepakt en gekust en luidruchtig weenden ze, zo staat er. Er staat een woord dat doet denken aan een rouwklacht. Het betekende voor Orpa en Rut allebei iets van, ja, maar dan staan we als het ware al bij een sterfbed als wij afscheid moeten nemen van u. En met een krachtige nee wezen zij die eerste aandrang af. Maar bij die tweede aandrang komt het verschil tussen Orpa en Rut openbaar. Allebei barsten ze weer in tranen uit. En vervolgens komt de beslissing. Orpa neemt het besluit om terug te keren. En Rut hangt haar schoonmoeder aan. Ja, allebei schreeuwen ze. Tranen, zijn ze diep bedroefd. Maar o, zo verschillend van hart. Hier zien we naar voren komen wat apostel Paulus zegt. De droefheid naar de wereld, die werkt de dood. En de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Jongens en meisjes, gemeente, laten we eens kijken naar Orpa. Waar de droefheid naar de wereld openbaar komt in haar beslissing. Ze is ook bedroefd. En ze meent het. Maar haar droefheid valt naar de kant van de wereld. Het is een droefheid zonder God. Het is een droefheid waaruit blijkt dat ze zo moeilijk los kon komen van haar volk en van haar goden. O ja, haar droefheid heeft natuurlijk een hele serieuze voedingsbodem. Ze is haar schoonvader kwijt, misschien heeft ze die nooit gekend, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, haar man is ze kwijt. En nu moet ze afscheid nemen van haar geliefde schoonmoeder. Waar zoekt ze haar troost? Ze zoekt haar troost bij haar eigen moeder. Oké, goed. Een moeder is immers onvervangbaar, maar ook bij haar goden. Ze zoekt het in de wereld. En lange tijd was dat verborgen gebleven. Dat kan. Een meeloper. Net zo praten als Naomi, net zo doen als Naomi en als Rut uiteraard. Maar nu het haar het een en ander gaat kosten, nu komt ze openbaar. Bij de eerste aandrang weent ze en zegt ze krachtig nee als ze hoort dat Naomi haar de zegen des Heren mee wil geven, want dat wil het nabijkomend christendom. Die willen echt wel de zegen van de Heren ontvangen. Het voordeel van de godsdienst, die willen ze wel meekrijgen. En zeker als het gaat om het eeuwige leven. Die gewenste rust, dat Naomi de ware rust toewenst in het huis van haar toekomstige Moabitische man. Dat samen kan gaan. Ja, dat wil het nabijkomend christendom wel. De wereld wat en de godsdienst wat. Dat zou toch prachtig zijn. Maar in het tweede deel van het gesprekje, als de onbekende toekomst daar wordt voorgesteld. En ze proeft in die woorden van Naomi dat er eigenlijk geen toekomst is. Dat het een doodlopende weg is. Dat zij geen kinderen meer zal krijgen. Dat ze geen man meer zal krijgen waarschijnlijk. Ondanks de goede wetten in Israël omtrent het zwagerhuwelijk. En als ze dan bovendien nog hoort dat Naomi zegt van de hand des Heren is tegen mij. Dus je hebt niks anders te verwachten dan klap op klap. Ja, wat zou jij dan doen? Wat zou jij dan doen? Wat zou u dan doen? Kunnen we dan Orpa niet een beetje begrijpen? Dat ze zegt van, nou ja, kijk, als het dan toch niks oplevert. Nou ja, dan ga ik maar terug naar de wereld en dan probeer ik in de wereld nog maar te krijgen wat ik kan krijgen. Zo denkt soms deze of gene in ons midden. Misschien heb je zelf ook wel eens zo gedacht. Omdat je voelde dat je ten diepste onbekeerd bent. Een meeloper. En dat je dacht van, nou ja, moet je luisteren. En als ik dan toch onbekeerd ben en blijf. En ik heb niks anders dan narigheid te verwachten dan maar een beetje genieten in de wereld. Maar ja, dat zegt ze natuurlijk niet, want al wenende neemt ze afscheid van Naomi. En daar gaat ze dan, en dan komt het tijdgeloof openbaar bij haar gemeente. Want ze koos voor Kamos. En daaruit blijkt dat ze nooit in haar hart afstand had genomen van Kamos, van de wereld. En misschien zit er hier ook wel een in ons midden die, ja, die uitwendig zo lijkt op een kind van God. Misschien ook wel aan het avondmaal gaat. Dat kan heel ver gaan. Dat de kerkraad het niet in de gaten heeft, of dat de gemeente het niet in de gaten heeft. Dat een kind van God het ook niet precies aanvoelt en denkt, hoe zit dat nou met die Orpa? Maar dat je diep in je hart nooit geen afstand genomen hebt van je boezemzonde. En dat je net als Orpa bezwijkt voor de inwonende verdorven neiging van je hart. Dat twee kanten opgaat. De ene kant altijd die liefde nog steeds voelt tot de wereld en haar vermaak. En anderzijds eigenlijk de smaadheid van Christus niet wil dragen. Bang is om bespot te worden, om niet mee te tellen. En die beide neigingen die leven in het nabijkomend christendom, geliefden. Nabijkomend christendom weigert ten diepste een offer te brengen. Het nabijkomend christendom wil zijn leven niet verliezen om hetzelfde te behouden. Dat kan ver gaan, want Paulus zegt met smart, Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En heeft afscheid van mij genomen. Je proeft de pijn in het hart van Paulus. En toen Judas zag dat Jezus moest lijden en sterven, en dat hij met de discipelen, met alles, de dood in moest, toen haakte hij af. Dat wilde hij niet. En probeerde hij er nog wat van te krijgen, door de Heer Jezus te verraden. Gemeente, jonge mensen, waar eindigt dat? De keuze van Orpa. Gisterochtend had ik er even een indruk van, toen we aan tafel lazen uit Job 20, het lot van de goddelozen. En daarna, ik was bezig in het lezen van een prekenbundel van Thomas Boston, De Brede en de Smalle Weg. Ik was net aangekomen bij de preek waar hij zo ernstig waarschuwt omtrent het einde van de brede weg. En ik dacht bij mezelf, ik moet de gemeente waarschuwen. Ik moet ze waarschuwen. Want het einde zal zijn van Orpa. Want het einde zal zijn van diegene die zulke beslissing nemen. Dat zij dan straks terecht zullen komen. In de plaats waar de worm niet sterft. Omdat die worm voldoende voedsel heeft. Om te knagen aan die zielen die voor eeuwig in de rampzaligheid zijn. O, het zou wat wezen, geliefde. Een meeloper te zijn geweest. En meegehuild te hebben met Gods kinderen. En meegepraat te hebben met Gods kinderen. En dan voor eeuwig verloren te moeten gaan. Daarom niet een aansporing om met de dichter te bidden, door grond en ken mijn hart, o Heer, en zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Laten we het toch niet doen met een oppervlakkige mondbelijdenis en wat uitwendige veranderingen en wat gemoedsaandoeningen, wat tranen. Want wanneer de keuze op de zeef gelegd wordt, dan zal het openbaar komen hoe diep verankerd die keuze is en of onze keuze is gelijk de keuze van Rut. En daarom is Orpa voor ons een waarschuwend voorbeeld. Onze derde gedachte, de keuze van Rut. Tweeërlei droefheid. Tweeërlei keuze. Tweeërlei einde. Keuze naar de wereld is een keuze naar de dood. De keuze naar God geeft een onberouwelijke bekering tot zaligheid, geliefd. Dat zien we hier bij Rut openbaar komen. Komt dat omdat de wortel der zaak in haar gewerkt was? Door de liefde Gods die in haar hart was uitgestort. Door de werking van de Heilige Geest. En lange tijd kan die keuze verborgen blijven, geliefde. Naomi kon dat ook niet precies toetsen. Bij wie nou die keuze echt was. En daarom zien we deze beproeving, deze toetssteen. Hoe gemengd die toetssteen ook was, maar het was achteraf gezien een zeer moeilijke beproeving voor deze twee, waardoor de waarachtige keuze wel openbaar moest komen. De keuze van Rut ligt verankerd in het eeuwige welbehagen van God. De keuze van Rut ligt verankerd in Gods keuze voor haar. En in de tijd zal dan God die keuze gaan werken in het hart. In het hart. Dat is de plaats waar die keuze gewerkt wordt. En niemand kan in je hart kijken, jonge mensen. Ouderen in ons midden. Maar als die keuze in het hart wordt gewerkt, die liefde Gods wordt uitgestort in het hart, dan komt er beroering in dat hart.
ontroering. Dan komt er een betrekking in dat hart. Een betrekking op het volk van God. En op de dienst des Heeren. En tegelijkertijd een droefheid in het hart. Vanwege het feit dat ik een goddeloos hart, een onbekeerd hart, een hart heb dat God niet vreest, dat God niet zoekt. Dat wordt dan levende werkelijkheid voor mij. Nee, dat is dan niet meer een theoretisch praatje. Maar dan ga ik vanuit die verborgen werkingen de stille plaatsen opzoeken. Om mijn hart uit te storten voor Gods aangezicht. En alles eerlijk te vertellen aan God. Wat er in mijn hart leeft. En dan probeer ik dat te verbergen voor mijn vrienden. Dan wil je dat niet weten voor je vrienden. En je kunt het ook nog geen naam geven, echt waar niet. Je kunt niet zeggen dat die goede keuze in je hart al gewerkt is. Dat je dat met helderheid en met bewustheid aan kunt geven. Maar het is toch zo vreemd in je leven geworden. Zo onverklaarbaar. Ik weet nog wel, toen de Heere in mijn leven die keuze ging werken, dat ik mezelf geen naam kon geven, maar dat ik het niet tegen mijn vrienden durfde te zeggen. En toch merkten ze natuurlijk een bepaalde houding aan me. Want je voelde in je hart als het ware dat er een keuze moest komen. Je kon niet langer meer mee met die flauwe grappen, om maar eens wat te noemen. Van je vrienden. Je kon niet langer meer mee naar, om je vermaak te zoeken in de dingen van de wereld. Alhoewel ik op zichzelf genomen uiterlijk misschien een oppassende jongen was. Maar je had natuurlijk liefde gehad tot de wereld, tot sport en spel. En dat was helemaal niet zo nadrukkelijk aanwezig, hoor, gemeente. Echt waar niet. Maar je voelde gewoon van er moet een breuk komen. Er moet een keuze komen. En dat kan niet verborgen blijven. Dan ga je een beetje aarzelen doen. Dan ben je ook niet altijd even eerlijk. Maar ze merken het aan je. Eigenlijk vinden ze er niks meer aan om verder met je te gaan. En je wil nog zomaar niet die oude vrienden wegwerken natuurlijk. Maar denk erom, geliefden. Als de Heilige Geest doorzet in die keuze, dan komt er dat wel van. En dan zoek je de middelen op om bekeerd te worden. Dan ga je toch echt wat anders lezen, hoor. Dan die boekjes die je eerst was, die spannende boeken, weet je wel, ook in je jonge jaren. Maar dan ga je dat zoeken, dan ga je zomaar stiekem een bandje beluisteren. Dan kun je in de kerk zitten. En als je dan in de kerk luistert naar de bediening van het woord, dan kun je soms zo geraakt zijn in je gemoed dat de tranen over je wangen biggelen. Maar dan wil je ze gauw weer wegwerken. Want stel je eens voor dat iemand ze ziet. Maar toch moet die keuze een keer openbaar komen. En wanneer komt die keuze nou openbaar? Wanneer er een beproeving op iemand afkomt. Een beproeving zoals bij Rut. En 3 keer hoort Rut dan. Rut. Misschien zit er een Rut in ons mee. Ga toch terug. Ga toch terug naar je moeder. Want ik ben een oude versleten vrouw. En ik kan je niks bieden. Nou ja, dat gaat nog wel. Dat je. Ja, naar het huis van je moeder. Ja. Dat kunnen echt je eigen huisgenoten je vijanden zijn, weet je dat? Dan zeg je, ik kan nog niet praten met mijn eigen moeder. Ik kan niet op de verjaardag zitten met mijn eigen broers. Dat kan. Ja, je zult de zegen des Heren daar ook wel kunnen krijgen. Ja, Ja, dat is die eerste beproeving. En die tweede beproeving. Ach, er is geen toekomst, Rut. Bij het volk van God. Wat moet je zeggen tegen iemand bij wie de Heilige Geest die keuze werkt? Geen toekomst bij het volk van God. Ze weten wel beter. En de Heer is tegen me. Maar weet je, die keuze, dan zeg je, ach, de Heer tegen mij. Maar dan, als het erop aankomt, en kijk nou eens, dan gaat ze een voorbeeld, een slecht voorbeeld aanwijzen. Je schoonzuster, met wie je zoveel op hebt, met wie je zo goed kon praten, met wie je zo samen kon werken. Dezelfde belangstelling, daar gaat ze, gaat toch mee, ook naar haar goden terug. En dan zegt Rut, val mij niet tegen, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, van achter u weder te keren. Er staat een woord in het Hebreeuws, dat betekent een krachtig afweren. Van dat bombardement dat op haar hart afkomt. Want het is een bombardement hoor. Op het hart waar de liefde Gods is uitgestort. De Engelse vertaling spreekt van smeek niet langer Naomi. Houd toch op met dat gesmeek. Met dat aangedring. Om te keren en niet achter u aan te gaan. Want iedereen die dat tegen me doet, dat zijn mijn vrienden niet, dat zijn mijn vijanden. Dat betekent dat eigenlijk. Want mijn broer zal ook wel eens een keer wat gezegd hebben. Van wat moet je toch bij dat vrome mensje? Wat heb je daar toch te zoeken? En mijn zus zal ook wel eens gezegd hebben. Man, kom toch weer eens een keer thuis bij ma. We hebben een afgodenfeest. Dat zijn mijn vrienden niet. Zijn het ook jouw vrienden niet? Val me niet tegen. En het tweede wat ze zegt. Want waar gij zult heen gaan. Daar zal ik ook heen gaan. Zij wil met Rut afreizen. Dat is de begeerte van degene die liefde Gods kennen. Die willen met Gods volk reizen. Naar het land der belofte. Dat land wat ze helemaal niet kent. Dat onbekende, dat in de ogen van de wereld, dat onbestemd, dat onzeker, maar ze wil niet anders. En het derde wat ze zegt, waar gij zult vernachten, daar zul ik vernachten. Ik wil bij u wonen. Al is het de meest armoedige toestand waarin u woont. Liever met het volk van God in een hutje op de hei dan met de wereld in een grote bungalow waar ik alles kan krijgen. Nee, waar u zult vernachten, daar zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. Zeg je dat daarna? Uw volk is mijn volk, dat wil zeggen. Daar voel ik me mee verbonden. Met dat volk wil ik leven. Wat was er nou voor aantrekkelijks in Naomi te zien? Niks. Maar toch, als die liefde Gods in je hart is uitgestort, dan ben je toch zo jaloers op het volk van God. Nou, is dat een oud vrouwtje? Ik zie ze nog aankomen. Jo en Gerrit verbaasd. Toen ik hier nog maar pas stond in Werkendam, als aan het avondmaal ging. Echt waar. Dan was mijn zondag eigenlijk al goed. Daar ging waarvan uit. Dan zeg je, wat zijn ze toch gelukkig. Dan wil je leven als Gods volk. Echt waar. Ook uiterlijk. Echt. Meisjes, dan knip je je haar niet af. Maar dat staat in Gods woord. En daar komt openbaar. Dan zeg je, hé, waarom laat die vrouw haar haar groeien? Waarom is dat? Zou ze misschien denken dat ze bekeerd is? En dan ga je je niet opmaken. Echt niet. Want dan zeg je, dat deed Izebel. Dan ga je als Gods volk leven. Dan ga je ook andere boeken lezen. Dan ga je niet op in sport en spel. Dan wil je niet precies net als de wereld gaan praten. Want je wil bij dat volk horen. Uw volk is mijn volk. En ook wanneer dat volk geslagen wordt. Wanneer dat volk narigheid meemaakt. Wanneer dat volk strijd meemaakt. Dan zeg je, ach, kijk ze nou toch eens in die strijd. Kijk ze nou toch eens in dat kruis. Dat ze mee moeten sjouwen. Dan vraag je soms aan hen. En hoe heb je het er nou onder? Ach, hij doet wat goed is in zijn ogen, zegt Eli. Dan is de Heer toch ook zo goed. Geen kwaad woord over de Heer. Ook in de slagen die de Heer houdt. Dan versta je iets van wat Groenewegen zegt. Zoete banden die mij binden. Aan des Heeren lieve volk. Uw God. Mijn God, zegt ze. Duidelijk neemt ze afstand van de afgoden. Van Moab's goden. En ze kiest voor de ware godsdienst. Ze heeft de leugen gezien van de afgodendienst. Naomi heeft door haar leven de doodheid van de afgod ontmaskerd. De enige ware God. Dat is de God van Israël. En die wil ze aanhangen en dienen en liefhebben en vrezen, geliefd. En daarom zegt ze het, uw God is mijn God. En dan zie je, dat is het, de vrucht van het geloof dat in haar ontkiemd is. Dat ze het zo zegt en niet anders. Vanwege die krachtige beproeving die op haar afkomt. Dan zeg je soms dingen boven je licht hoor. Echt waar. Maar omdat het zo krachtig van je afgeëist wordt. Dan zeg je het, voordat je er erg in hebt. Ze is, hij is mijn God. En dan ga je krachtige woorden spreken, zoals zij ook doet, want ze zegt, waar gij zult sterven, daar, in dat huis, daar zal ik ook sterven. En daar wil ik ook begraven worden. Als u eerder dan mij sterft. Hoor je het? Dat is nou een kenmerk van iemand bij wie de liefde Gods in het hart is uitgestort. Die gelooft dat hij sterft. Echt. Dat hij sterven moet. Toen hij dat kreeg te geloven, toen zei hij, en ik kan niet sterven. Je rekent met de dood. Reken je ook met de dood? Nou al, dan zegt iemand, nou al dominee, ik ben nog zo jong. Hoe oud is Ewout? 27 jaar, hè. Hoe oud was dat babytje van de week? 16 weken. Zul je met de dood rekenen? Nee, niet om je een angstcomplex aan te praten. Maar dat je zegt, ik moet ook sterven. En zij wil sterven waar Naomi sterft. En dat bedoelt ze natuurlijk mee hoe Naomi sterft. En met wie Naomi sterft. Namelijk met haar God. Ze wil begraven worden, daar waar Gods volk begraven wordt. Waar Gods volk wordt begraven in een rustbed. Dat is de ware rust. Toen Naomi had gezegd van ga toch naar de plaats en dan wens ik je toe dat de Heer je rust zal geven in het huis van je man. Toen schudde Rut in haar binnenste haar hoofd. En toen dacht ze, daar is de ware rust niet te vinden. Dan moet je zijn in het land der belofte. Daar waar Gods volk begraven wordt. Het was niet voor niets dat de aartsvader daar een erfgraf kocht. Daar heeft de Heere zijn belofte aan verbonden. Dat is het pand van het eeuwige leven. Het einde van die vrouw zal vrede zijn, het einde van die man zal vrede zijn. En daarom sluit ze haar keuze af met een krachtige eetformule. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Ze zweert. Alzo doe mij de Heer en doe hij mij daartoe. Ze betuigt in de naam van de Heer dat zij zal volharden in haar keuze tot aan de dood, geliefde. Dat is die sterke, eeuwige liefde Gods, verankerd in Christus die in haar hart is uitgestort, geliefde. Ze overtreft als het ware Naomi's redenvoering. Zoals Naomi sprak in vers 8 en vers 9. Dat geloof, dat is sterker, geliefde. Dat is overtuigender dan welke beproeving er ook op afkomt. O, als die liefde Gods in je hart is uitgestort, dan, ja dan kan dat stormen doorstaan, geliefde. Dan zal dat niet bezwijken voor welk menselijk argument ook. En dat merkt Naomi. In vers 18 lezen we dan ook. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan. Zo hield zij op met haar te spreken. Rut heeft een eed afgelegd. Ze wil leven. Leven met het volk van God. En met de God van dat volk. Want dat is het leven. Met alles erop en eraan. Dan maar die kruisweg. Dan maar die smaadheid. Maar ze zal volgen door bezaaide en onbezaaide wegen toe. Wat is je keuze? Zing het na met de dichter van Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen.
eindigen mijn gebed. Heren, smeken u of gij toch die keuze in ons aller hart wil werken en versterken. Die liefde die onberouwelijk is van uw kant. En die in deze keuze doet volharden. Weg wereld. Weg schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. Doch Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Werk het in ons hart, Heren. Tot eer uws naams en tot zaligheid van onze zielen, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, 32e vers, zingen wij: Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.